Superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Positieve Psychologie Podcast. De podcast waarin ik je alles leer over de kracht van positieve psychologie, mijn eigen ervaringen deel en tips geef voor een positievere mindset. Zo leg jij de fundering voor een gelukkiger leven.
Hoi, lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Positieve Psychologie Podcast. Vandaag is Anne de Roy te gast in de podcast. En zij heeft mij een berichtje gestuurd. Zij heeft gedeeld met gescheiden ouders. Ze is gepest geweest. Trauma, de 4 vriendjes die vreemd gingen. Depressie, een eetstoornis. Maar nu gaat het eigenlijk heel goed met haar. Dus genoeg te vertellen, denk ik. Anne, van harte welkom.
Dankjewel.
Goeie intro, nou, hè?
Ik wou net zeggen, ik hoef niks meer te vertellen. Je hebt het helemaal...
Nou, de details die mag jij inkleuren dadelijk. Ja.
Ja, dankjewel dat ik hier op de podcast mag komen spreken. Ik vond het erg leuk dat je een oproepje deed en dat je mensen gewoon eigenlijk laat kiezen bij willen. Mm-hmm. En ik heb al een poosje naar je podcast geluisterd, al best wel lang geleden begon ik, al iets van 2 jaar of zo.
Yeah.
Maar natuurlijk op en aan, op en aan. En toen dacht ik, oké, let's do it. Maar mijn journey eigenlijk begon al best wel heel erg jong. Ik weet dat nu pas sinds een paar dagen, een paar weken. Maar vanaf dat ik eigenlijk, ik was 2 weken en toen at ik eigenlijk niet meer en ik sliep niet. En ja, ik weet niet wat er is gebeurd. Like, wat kan er gebeuren als je zo jong bent? Maar ik vind het wel opmerkelijk, zeg maar, op zo'n jonge leeftijd.
Mm-hmm.
En toen op jonge leeftijd ook nog gepest, want ik had altijd mijn haar, zeg maar, voor 1 oog zitten. En ik was gewoon echt heel erg onzeker. En dan ben je gewoon een makkelijk doelwit, natuurlijk.
Mm-hmm.
Dus ja, gewoon heel lang eigenlijk zijn vrienden gehad. En op dat moment zeg je dat het allemaal niet uitmaakt. Maar ik denk als je later gaat reflecteren naar waar komen je onzekerheden vandaan, dat je toch wel denkt van, oh, is dit toch best wel veel in het verleden eigenlijk.
Ja, want hoe oud ben je nu?
22,
ja.
Ja.
Ja, dat is ook wel een leeftijd waarop je een beetje terug gaat kijken van, joh, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd in mijn leven tot nu toe en hoe heeft dat mij gemaakt wie ik nu ben?
Ja, precies. En je weet het ook wel, maar het weten en het echt mee bezig zijn en doen is echt nog, zit echt nog een verschil tussen eigenlijk.
Ja.
Want ik ben sinds januari denk ik echt heel druk bezig met reflecteren en meer stilstaan bij mezelf en het leven. En ja, gewoon heel bewust van mijn gedachten eigenlijk. Want eerst was ik echt, ik heb echt een heel druk leven gehad met studies en masters en vriendjes en dit en dat. Dus je staat er gewoon niet zo bij stil. En op het moment dat je al stil staat, dan denk je, hoe voel ik me eigenlijk?
Mm.
Maar ja, en toen de ouders die uit elkaar gingen, ik was toen 16, denk ik. Ik ging toen ook het huis, best wel jong al.
Oh, dat is heel jong inderdaad. Ja.
Ja, ik was klaar met mijn haven en ik wilde gewoon een studie doen. En toen dacht ik, ja, waarom niet?
Mm-hmm.
Maar thuis was wel veel gedoe. Altijd ruzie. Mijn vader is ook al lang vreemd gegaan. Ik was echt heel jong toen ik echt begon en het is pas later uitgekomen.
Mm-hmm.
Dus ja, er hing gewoon altijd een spanning. En tenminste, ik als klein meisje wilde altijd weten van, wat is er aan de hand? Waarom hebben ze ruzie? Wat gaat er fout? Want ik wilde eigenlijk ergens kunnen helpen. Maar ja, ik kan helemaal niemand helpen.
Mm-hmm.
Maar ja, wel gewoon een hele... Het was ook, we hadden ook wel leuke dagen, maar het was wel veel onstabiliteit. En ik merkte dat later ook in mijn eigen relaties eigenlijk, dat ik gewoon mezelf een patroon ging overleven.
Mm. Ja, dat zie je vaak, dat je dan, ondanks dat je het dan zo'n voorbeeld hebt gezien, dat je denkt, nou, zo ga ik het echt niet zelf doen, en dat het je dan onbewust toch overkomt. Ja.
Ja.
Hey, en heb je er toen met die periode wel bijvoorbeeld met je moeder over kunnen spreken, wat dat met jou deed?
Niet per se. Ik was ook best wel jong en ik gaf het niet precies zo aan. Het was meer dat zij vaak bij mij kwam eigenlijk, van ik wil uit elkaar, het lukt niet meer, dit en dat. Dus ik was eigenlijk een soort van haar aan het troosten, wat eigenlijk ook niet heel goed is, dat ik erop terugkijk. Maar
mm.
ja, op het moment dat je dat niet door, wil je gewoon dat ze gelukkig zijn, dus je doet wat je kan.
Mm-hmm.
Maar niet echt over gehad. Ik was best wel een binnenvetter, nu niet meer, maar toen wel.
Ja. Oké, okay. Hey, en waar zou je het vandaag graag over willen hebben? Waar wil je dat de aflevering over gaat?
Ja, dat is ook een vraag. want ik had een paar geluisterd en toen dacht ik, meestal mensen doen gewoon een beetje een verhaal en wat ze eigenlijk nu eruit hebben gehaald, dat hun positief houdt. Maar wil je echt één onderwerp zeggen? Of wat?
Nee hoor, het is jouw aflevering, dus je mag praten over wat je is overkomen, of je mag juist praten hoe je dat nu aanpakt om wat positiever in het leven te staan, net wat jij wil.
Nou, ik denk waar ik me nu zeg maar echt het meest mee bezig hou op het moment is toch echt wel dat stukje darmklachten / eetstoornis die ik niet meer heb, maar je houdt altijd wel een beetje dingetjes, zeg maar. En ik kan er nu heel goed mee omgaan. Maar het is toch wel, dat is wel denk ik het grootste deel van mijn leven. Dus
om te dealen met die darmklachten.
Ja, want ik ben dus in maart ben ik positief getest op SIBO. Dat is small intestine bacterial overgrowth. Dus dat betekent eigenlijk dat de bacteriën die in je dikke darm zitten, bij mij in de dunne darm zitten. En daar neem ik dus voedingsstoffen op. Dus ik neem eigenlijk niet heel veel op. En het is gewoon moeilijk. Ik ben ook, qua gezondheid ben ik gewoon eigenlijk uit balans. Maar ik weet niet. Blijkbaar is mijn mentale gezondheid gewoon sterker dan mijn gezondheid als het ware. Ik heb ook een darmcoach en die belde me eergisteren op. En ze zegt, ja, ik heb je uitslag binnen. En de meeste mensen met jouw resultaten, zeg maar, die zitten nu in een burn-out. Dus dacht ik, oh, zo voel ik dat dan niet. Dus toen dacht ik, ja, dan is, ja, je mind is gewoon eigenlijk best wel sterk, als het ware.
En een darmcoach, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Is gewoon iemand die jou meeneemt in het traject van testen tot supplementen, tot voedingsadviezen bijvoorbeeld. Er zijn ook heel veel testen die je niet particulier kan kopen, maar dan moet je dus echt met iemand werken die bij het lab staat aangeschreven bijvoorbeeld.
Oké.
Ja, dus.
En is het chronisch, hetgeen wat je hebt?
Nou ja, de huisarts zegt van wel, maar. Want ja, ik ga al 15 jaar lang, zeg maar, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En iedere keer zegt ze, nee hoor, je hebt gewoon prikkelbare darm. En dan denk ik, nee, dat zeg ik gewoon omdat ik niet weet wat er precies is. En ik wil echt iemand die alles uitzoekt en wil verbeteren, zeg maar. Dus toen ben ik in januari eigenlijk een biohacking cursus gaan doen. Dus hoe je eigenlijk je gezondheid kan optimaliseren. En die vrouw had dus ook SIBO. En toen dacht ik, oké, dat gaan we testen. En zodoende ben je gewoon een beetje zelf op zoek. Maar het kan wel genezen worden. Alleen heel veel mensen die dus ervan genezen, vallen wel weer snel terug in SIBO. Je krijgt het heel snel terug. Dus het is echt een hele levensstijl die je aan moet houden.
Oké, dus je hebt levenslang wat dat betreft. Dus je zal de rest van je leven op moeten letten.
Ja, maar aan de andere kant, het laat je ook wel weer mooie dingen zien. En zonder mijn darmklachten had ik ook echt niet zo gezond geleefd en bewust stilgestaan aan mezelf. Want ik merk ook op het moment dat ik gewoon iets te veel doe of vraag of zo, dat ik gewoon heel veel buikpijn krijg of andere darmklachten. En dan denk ik, oh, mijn lichaam weet meer dan ikzelf. Dus ja.
Hey, en dat biohacking waar je net over vertelde, ik weet niet wat het is. Wat is dat dan?
De term is eigenlijk, het is zeg maar wel onderzocht, maar het is nog niet zo ver in de wetenschap, want dat duurt 15 jaar langer, dat het echt voor huisartsen en zo ook is. Maar het zijn gewoon eigenlijk normale dingen zoals bijvoorbeeld je 's ochtends als eerste naar buiten gaat en dus je zonlicht op te nemen en dan reset je eigenlijk je ritme en gewoon het meest optimale manier van leven en gezondheid. Dus alles wat met gezondheid te maken heeft, vind ik interessant eigenlijk.
Ja, dus heel veel gezonde, goede gewoontes, als ik jou zo begrijp.
Ja, klopt.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Hey, je zegt, ik wil het graag hierover hebben. En over mijn eetstoornis, hoe gaat dat dan nu, als je op zo'n hele bewuste manier juist met je gezondheid bezig bent?
Goed. Ik moet zeggen, ik had het toen ik 16, 17 was. Toen ik ook in mijn depressie eigenlijk zat. Maar toen durfde ik het niet zo te doen. Want ik dacht, oh, dat valt zo zwaar gewoon over toen. Dat ik ben niet depressief. Maar nu ik erop terugkijk, denk ik. Ja, ik heb toch wel elke dag suïcidale gedachten. Dus dat is toch niet, niet heel licht eigenlijk. Maar ik heb het dus 3 jaar ging eigenlijk heel erg goed. En toen, vorig jaar, toen werd mijn master echt heel veel. En ik sliep 4 uur per nacht. En ik was ieder weekend bijna wel in een andere stad, zeg maar. En elke 3 maanden verhuisden we naar een ander continent eigenlijk. En dat is wel allemaal heel erg leuk. En ik ben super dankbaar dat ik dat heb gedaan. Maar het was gewoon net even iets te veel voor mijn lichaam. En toen merkte ik eigenlijk dat ik een beetje terugviel. En mijn eetstoornis was, zeg maar, of 1 dag heel veel eten. En dan het ook eigenlijk willen uitspugen en dat ook doen. En de andere dag gewoon helemaal niks eten. Dus het was niet dat ik of het een of het ander had, maar het was gewoon echt allebei bij elkaar.
Het wisselde elkaar af.
Ja, en ja, het ging echt wel gewoon samen met, weet niet, zelfverzekerdheid. En misschien niet helemaal de rust in je hoofd kunnen vinden. En gewoon zelfacceptatie. Maar ja, ik heb nu, want ik moet nu ook, ik zit aan een carnivore dieet, zeg maar, om mijn silo te killen. Dus ik mag alleen maar vlees, vis en eieren. En dat voor 3 maanden. Dus ja, de eetstoornis kan er niet in komen, want ik zit gewoon op een heel streng dieet.
Ja, begrijp je? Dus je mag alleen maar vlees, vis en eieren eten en voor de rest niks?
Nou ja, voor de komende 2 maanden.
Oh, dat lijkt me pittig.
Ik ben net begonnen een week, dus ik weet het nog niet. Het is wennen. Als je 's ochtends opeens begint met een stukje vlees, dan denk je wel, oké. Maar goed, alles om fit te worden en beter.
Ja, want als ik jou nou een beetje zo beluister, dan lijkt het wel over een soort van rode draad in jouw verhaal te zijn. Dat je continu over je eigen grenzen heen gaat en dat jouw lichaam daar gewoon op reageert om jou een signaal te geven.
Ja, zeker. Dat klopt.
Dus nou ja, je vertelde net vanaf januari, hè, aan de slag. Wat is het omslagpunt voor jou geweest? Dat je dacht, nou ga ik het even allemaal anders doen.
Nou, in januari was ik afgestudeerd en toen kwam ik thuis. En ja, toen, ik had nog wel een part-time baantje, maar toen dacht ik, oké, en nu? Ik heb een hele goede master gedaan. Ik heb echt de halve wereld gezien eigenlijk.
Wat heb
En
je gedaan
toen
voor studie?
hospitality business in Zwitserland, Hongkong en Amerika. En ja, toen kwam ik thuis en toen dacht ik, hoe voel ik me? Hoe gaat mijn relatie? Hoe is mijn gezondheid? En wat wil ik eigenlijk? Dus ik weet niet, ik had gewoon een beetje een soort van midlife crisis gevoel op mijn 22e. En toen ben ik echt gaan zoeken van, want soms had ik ook een maand obstipatie, dus ik kon gewoon een maand niet naar het toilet. Nou, dat is niet normaal. Het ging ook uit met mijn relatie, want hij ging vreemd, nummer 4, in februari. En nou, toen heb ik echt gewoon alles omgegooid en dacht ik, toen kwam er iets op een story voorbij van biohacking. En toen dacht ik, dat ga ik proberen. En ja, ik weet niet. Ik zat gewoon echt in zo'n punt van, het moet gewoon allemaal anders. Maar ik weet niet wat ik moet doen. En toen ben ik ook hypnotherapie gaan doen. En ik heb breathwork gedaan. En uiteindelijk ayahuasca. Ik weet niet of je dat kent.
Ja, ken ik. Maar misschien wel goed om er iets over te vertellen voor de luisteraars die het niet kennen.
Ja, het is een. Ja, het is eigenlijk een drugs, maar je doet het niet voor de fun. Je doet het eigenlijk wanneer je tegen een soort van blokkades aanloopt. Het kan of persoonlijk zijn, of in je bedrijf, of iets anders. En ja, het is dus eigenlijk gewoon een plantje. En dan zit er ook DMT bij in. En DMT wordt dus aangemaakt tijdens je geboorte en als je doodgaat. Dus het kan zijn dat je een van die twee processen doormaakt. En het geeft je eigenlijk gewoon heel veel, ja, inzichten. Het klinkt heel heftig en ik vond het ook heel heftig toen ik het voor het eerst hoorde. Maar als je
Ja,
het
en je
hebt
moet vaak ook
gedaan.
overgeven, toch? Aan het begin van de sessie.
Ja, ik niet. Ik was de enige die niet moest overgeven. En ik voelde het de eerste 7 uur ook niet. Maar iedereen was wel aan het overgeven, ja. Ja.
Nou, wat heb jij meegemaakt in die sessie? Wat ben jij tegengekomen?
Nou, de eerste 7 uur vond ik dus eigenlijk helemaal niks. En toen dacht ik, is mijn hoofd zo sterk dat ik niks voel of zo? En ik zag gewoon een beetje vlindertjes en ik dacht, oh, dit is best leuk. Waarom is het zo heftig? Maar ergens zag je ook van, dit is niet waarvoor we hier zijn. Je bent daar een heel weekend met allemaal vrouwen. Iedereen was wel rond 40, 50 eigenlijk. Ik was de jongste. Maar wat ik uiteindelijk na die 7 uur, toen ging iedereen omhoog, gingen ze allemaal slapen. En toen werd ik zeg maar meegenomen in mijn eerste trip eigenlijk als het ware. En toen dacht ik ook van, ja, tuurlijk, als iedereen klaar is en iedereen gaat naar bed, de begeleidster is weg, dan voel ik hem, want ik moet het gewoon alleen doen. En dan voor mij was het inzichtpunt van, oké, ik heb me gewoon vroeger heel alleen gevoeld eigenlijk. Gewoon mijn vader was eigenlijk nooit thuis, mijn moeder was altijd verdrietig en er was gewoon niet echt contact eigenlijk. Plus, nou ja, ik had ook geen vrienden op school, dus. En
Ook
op
geen
een
broertjes of zusjes?
wel een broertje, maar die is niet echt. Hij is wel heel lief, maar niet echt een prater en helemaal niet over emotie. En nou ja, toen kreeg ik echt de meest erge buikpijn in mijn leven. En toen zag ik allemaal een soort van mijn herinneringen van vroeger. Dus ik zag mezelf echt nog. Want ik ben ook een keer 3, 4 dagen in mijn kamer opgesloten door mijn moeder. En dat was zo'n pijnlijk moment eigenlijk voor me. Dat ik dacht van, waarom zijn zij allemaal gezellig samen en ik zit hier? En ik weet niet, ik werd zo donker op dat moment. En ik zag die herinneringen, ik zag nog een paar andere dingen. En ik zag alles zeg maar zo vliegen in mijn darm. Zo van, succes meid, alles wat jij niet uitwerkt, daar krijg jij darmklachten van. Dat is zeg maar wat ik zag. En dus dan dat van het allemaal alleen moeten doen. En ook het stukje te veel willen zorgen. Want de eerste 7 uur dacht ik, ik wil niet mijn eigen proces aangaan. Want iedereen loopt hier te overgeven en ik wil iedereen helpen. En ik kreeg ook zo'n oogmasker op. En ik zat de hele tijd voor te kijken van, oh, kan ik al iets doen? Kan ik al iets doen? Kan ik al iets doen? En het laatste wat ik zag, dus ja, het duurt dan misschien iets van een half uurtje of zo. Dat je even door zo'n heel moeilijk moment gaat. En dan wordt het weer heel mooi. En dan wordt het weer moeilijk. En het laatste wat ik zag was eigenlijk een soort van oorlogsbeeld. Eigenlijk gewoon alles werd rood en alles werd zwart. En daarna ben ik wel in slaap gevallen. Maar het is wel interessant, want het is ook een droom die ik echt vaak heb. Nu ook nog. En als kind wel elke week. Dus ja. Dat was het, maar het geeft wel hele mooie inzichten. En ik wist veel eigenlijk ook wel, omdat ik heel veel wel met hypnotherapie en zo ben bezig geweest. Alleen het stukje reflecteren en het echt voelen is zo'n groot verschil. En daarom dacht ik ook van, oké, ik wil gewoon ayahuasca proberen eigenlijk. En die dag erna kon ik naar het toilet na een maand niet kunnen. Dus dat was ook even dat ik dacht, wow.
Dus letterlijk opgelucht.
Je laat echt gewoon iets los. Je laat gewoon, ja, ik weet niet, je bent gewoon lager lichter eigenlijk als je dat hebt gedaan.
Ik hoor jou zeggen van joh, eigenlijk legde die sessie een beetje de vinger op de pijnlijke plek voor jou.
Ja.
Eigenlijk liet het jou zien wat je had gemist, wat je eigenlijk hebt gemist in je jeugd.
Ja, en ik wist het eigenlijk ook wel, alleen. Op dat moment haal je gewoon zoveel dat je er echt helemaal naartoe gaat. Of nou, misschien nog niet helemaal. Maar dat je wel gewoon. Ja, je kan het wel gewoon meer loslaten eigenlijk.
Hey, en hoe ga je nu om met jouw gevoelens? Op dit moment.
Nou, ik heb echt mezelf heel erg moeten aanleren van. Zeg maar, je gedachten zijn niet per se jij. Ze zijn daar gewoon en je kan ze observeren, maar het betekent niet dat je dat per se bent. Want ik merkte soms wel dat ik echt negatieve gedachten had. En dan is het zo makkelijk om te denken van, oh, ik ben een negatief persoon. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn eigenlijk. Het is gewoon, ja, gedrag vanuit vroeger, denk ik. En hoe ik er verder mee omga is gewoon, ik probeer gewoon meer eigenlijk naar mijn lichaam te luisteren en naar mezelf en gewoon. Ik mediteer ook elke dag bijvoorbeeld. Ik wandel elke ochtend, elke avond. En dat zijn gewoon kleine dingetjes die me wel meer bewust maken bij het nu. Want het is zo makkelijk om te snel door de dag heen te willen gaan eigenlijk. En ik weet niet, ik vind het gewoon heel erg fijn om wel stil te staan en mindful bezig te zijn. En gewoon echt alles te ervaren als je in het bos loopt. Dat je denkt van, oh wow, wat zijn die wolken toch eigenlijk mooi. In plaats van dat je alleen maar op je telefoon bezig bent. En ja, dus het is echt gewoon een stukje mindful bezig zijn en observeren. En ook wel mijn gedachten eigenlijk soort van trainen. Ik heb ook allemaal sticky notes hier op de muur met 1% better every day. En oh, er was ook een dokter die zei van, als je een negatief gedachte hebt, dan moet je dus altijd omdraaien. Dan moet je jezelf afvragen, maar is het echt waar? En hoe voel ik me als het echt waar is? En hoe voel ik me als het niet waar is? En op die manier om jezelf gewoon de vraag te stellen, word je gewoon echt bewust van wat er allemaal in je hoofd eigenlijk rond spookt.
Mm-hmm.
Ja, en verder gewoon dingen zoals ik mag in plaats van ik moet. En allemaal van die kleine dingetjes. En gewoon elke ochtend. Ik heb dus een gratitude journal. En dan 's ochtends schrijf ik dingen op. En 's avonds schrijf ik dingen op. En ja, het is gewoon, het is een lang proces. Maar ik moet zeggen, ik ben wel, ik sta heel positief in het leven.
Mm-hmm.
Maar ik denk ook dat het is een stukje door het feit wat je allemaal eigenlijk hebt gezien en gevoeld. En dat je gewoon weet, het kan alleen maar beter. Nou, misschien mm-hmm. ook niet. Maar dan weet je in ieder geval, ik heb dat doorstaan, dus dan kan ik dat ook.
Mm-hmm. Ja, ik vind het wel mooi. Eigenlijk een hele zoektocht naar wat bij jou past en wat voor jou werkt eigenlijk. Ja, waar je eigenlijk door hele kleine dingetjes te doen elke dag eigenlijk aan het werken bent aan een hele positieve mindset.
Ja, het zijn ook de kleine dingetjes uiteindelijk.
Ja, dat is zeker waar. Hey, en kan je nou ook verdrietig zijn of boos? Mogen die gevoelens er zijn? Kan je daar nu wat makkelijker bij?
Ja, ik moet zeggen, ik was als kind was ik echt wel een heel boos kind. Ik heb dat heel lang denk ik gewoon weggestopt. Dat ik dacht van, ik mag niet boos zijn, ook in relaties. Maar ik word niet snel boos eigenlijk. Alleen, het is meer ja, ik weet niet. Ik heb het idee dat het echt heel diep er nog wel in zit. Alleen ik kom er nu niet heel makkelijk bij. Mm-hmm. Maar qua verdriet, ik mag zeker nu wel verdrietig van mezelf zijn. Als ik gewoon aan het werk ben of zo en ik krijg, ik weet niet, soms krijg ik gewoon zo'n vlaag. En dan denk ik, oké, nu moet ik even tijd voor mezelf nemen. En dan neem ik gewoon even een kwartiertje voor mezelf. En dan laat ik gewoon allemaal zijn. Dan voel ik gewoon alles. Misschien schrijf ik wat op. En daarna, mm-hmm. daarna is het eigenlijk ook goed. Want ja, daarvoor heb ik het zo druk gehad dat ik nooit, niet eens een kwartier de tijd had om eigenlijk voor mijn emoties te gaan zitten. Dus
ja.
Ja.
Nou, hele reis doorgemaakt eigenlijk. Maar nou ja, pak een beetje 8 maanden tijd.
Ja.
En merk je ook qua zelfverzekerdheid daar een verschil?
Ja, eigenlijk wel. Ik ben gewoon meer, ik moet zeggen, vorig jaar was ik ook altijd zo bezig met een getal op de weegschaal, zoals heel veel vrouwen.
Mm-hmm.
En ik kon echt niet de deur uit zonder make-up. En nu, ik weeg me niet meer, het maakt me niet uit. Als ik maar gewoon gezond ben, vind ik prima. En make-up, ja, ik doe het op als ik bijvoorbeeld een video moet opnemen of zo. Of echt met iemand iets gaan doen. Maar zoals nu ook, ik vroeg aan jou, komt dit online? Want ik zie er niet uit vandaag. Maar ja, weet niet. Het is gewoon zelfverzekerdheid. Is nu gewoon meer naar binnen gegaan als een internal. Mm-hmm. In plaats van dat je het allemaal zoekt vanuit, oh, ik heb dit bereikt. Of ik heb dit aan. Of ik heb deze make-up op. En dat was het eerst wel. Het was zelfverzekerdheid vanuit een stukje ego meer. In plaats mm-hmm. van echt vanuit mezelf. Dus, ja.
Je hebt je masker van make-up eigenlijk niet meer altijd nodig.
Nee.
Dat lijkt me wel heel bevrijdend.
Ja, klopt.
Ja. Hey, en als ik jou nou zo beluisterd heb, wat is dan voor jou, wat voor jou heeft voor jou echt het grootste verschil gemaakt de afgelopen periode? Welke ervaring of welke gebeurtenis? Waardoor is echt alles om in een positieve flow geraakt?
Ja. Dat is lastig, want ik moet zeggen, kijk, ayahuasca is wel het grootste wat ik heb gedaan, zeg maar, mm-hmm. het meest intense. En die week daarna voelde ik me echt heel erg lekker en bevrijd. Maar ik ben ook sinds kort een eigen bedrijf begonnen en dan ja, begin je eigenlijk weer met racen en gedachten en dit en dat en zo en zo en perfectionisme. En En toen viel ik eigenlijk weer een soort van een beetje terug. En dan is het gewoon een kwestie van balans zoeken. En dat duurt lang. En het is gewoon heel trial and error proces. Maar ik denk, ja, ik weet niet per se wat het omslagpunt is voor meer positiviteit, maar gewoon het stukje van eigenlijk naar jezelf luisteren. Van, ben je echt te moe? Oké, doe het dan gewoon niet. Want normaal zou ik mezelf altijd pushen. Ik zat altijd eigenlijk in die, ja, masculine energy. En ik ging gewoon door, ik ging gewoon door, ik ging gewoon door. En nu heb ik zoiets van, als je moe bent, dan is dat gewoon een teken van je lichaam dat je misschien gewoon lekker een boek moet gaan lezen.
Ja, dus
Ja.
meer eigenlijk je grenzen voelen.
Ja, en dat maakt echt wel een heel groot verschil eigenlijk. Het is zo'n klein ding, maar het maakt wel een groot verschil.
Ja. Is goed naar je lichaam luisteren.
Ja.
Ja. Oké. Hey, en als afsluiter, heb jij nog een tip voor de mensen die luisteren, die iets soortgelijks meemaken als wat jij op dit moment meemaakt?
Ja, ik zou zeggen, wees gewoon niet te streng voor jezelf en like fall in love with the process and not the destination. Want ja, we kunnen allemaal het I'll be happy when syndroom hebben, maar dat gaat gewoon niet komen. Je moet gewoon geluk halen uit de kleine dingetjes en verder gewoon stilstaan bij jezelf en wel jezelf de tijd en ruimte geven om te voelen wat je voelt. Al is dat door praten, opschrijven, wat dan ook.
Ja, ah, mooie tip. Dankjewel, Anne. Ik
Geen probleem.
dankjewel voor je mooie verhaal, voor je openheid. Leuk dat je hier te gast wilde zijn.
Ja, ging snel.
Ja, gaat heel snel, hè? En jij heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Dankjewel. Hele fijne avond.
Fijne avond. Doeg. Heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak even een screenshot, deel het in je story en tag me op Instagram. Mijn accountnaam is elineverbeek_onlinecoaching. Zo gun je ook anderen een positieve mindset. En ik vind het heel erg leuk om te zien wie er allemaal geluisterd hebben. Tot de volgende keer!